Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen naar Psalm 65 en daarvan het 8e vers. Uw goedheid kroont de jaargetijden, waar gij uw voetstap zet. Daar doet het al ten zegen dijen, daar druipt het al van vette. Wat er verder volgt, Psalm 65 en daarvan het 8e vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij Psalm 70, het daarvan het 3e vers. Ik ben nooddruftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit de lenden, haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het, die mijn heil volmaakt. Daarna openen Gods woord in het evangelie naar de beschrijving van Marcus en lezen met elkaar hoofdstuk 10, de versen 46 tot en met 52. Marcus 10, de versen 46 tot en met 52.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Genoemd te lezen Marcus 10 vanaf 46. En zij kwamen te Jericho, en als hij en zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus de blinde, aan de weg, bedelende. En horende dat Jezus de Nazarene was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mij niet. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer: Gij zonen Davids, ontferm u mij niet. En Jezus, stilstaande, zeide dat men hem roepen zou. En zij riepen de blinden, zeggende tot hem: Heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij, zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op en kwam tot Jezus. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat wilt gij dat ik u doen zal? En de blinde zeide tot hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking kunt u opnieuw vinden in Hooglied 5. Hooglied 5, het 15e vers, het eerste gedeelte. De tekst voor de prediking, Hooglied 5, vers 15a, waar wij het woord van God als volgt lezen: Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud. Tot zover vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heren, wat hebben we toch een diepe psalm gezongen. En wat is dat toch een echte waarheid. Uw komst alleen is het die ons heil volmaken kunt. En heren, dan zijn we in uw huis gekomen. En voordat wij hier kwamen, was u er al. Want u wil komen, daar waar een zondaar zich bevindt, in de diepe ellende en verlorenheid. En Heere, zo komt u zondag aan zondag onder de prediking van uw woord en u zet uw voetstappen in het midden van de gemeente. En zo komt u ook deze morgen weer. En Heere, dan is het uw komst alleen die ons heil volmaken kunt. En dan weet u, Heere, wie er naar uw huis gekomen zijn met dat hartelijke gebed, o kom, Immanuel. Heere, zoudt u die stille hoop niet willen beschamen en zoudt u zelf willen openbaren deze morgen door de prediking van het heilig evangelie. U komt, u zet uw voetstappen in het midden van de kleine gemeente in de grote stad Rotterdam. En op vele plaatsen in ons land zet gij deze dag uw voetstappen. En Heere, mag het dan vanmorgen eens zo zijn waar gij uw voetstap zet. Daar zal het alles ten zegen dijen. Daar druipt het van het vet. Daar wordt het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Heere, zoudt u zo eens de rijen door willen gaan. Maar ook net als wat we gelezen hebben stil willen staan. Want u ziet die jongen wel zitten vanmorgen, die nog steeds onbekeerd is. U ziet dat meisje zitten dat in twee werelden leeft. Vandaag in de kerk en misschien door de weeks wel op plaatsen waar ze u niet kan ontmoeten. U ziet die man en die vrouw zitten die er zoveel malen in uw huis geweest is en toch nog onbekeerd. Heere, sta er eens stil. Staat er vanmorgen eens stil, Heere. En kom toch tot zo'n zondaar en grijp hem toch. Bekeer hem toch en bekeer ze toch. Want zij liggen verloren. En als ze zo moeten sterven, gaan ze eeuwig verloren. Dat weet u toch, Heere. En tegelijkertijd bent u diezelfde God die gezegd hebt, zo waarachtig als ik leef, zou ik lust hebben in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat zij zich bekeren en leven. O God, kom dan. Kom dan, Heere. En wil u zelven verheerlijken. Maar Heer, u weet ook dat er heilbegerige zondaren in ons midden zijn. Die uitzien naar uw komst. Die uitzien naar een kruimel genade. Die uitzien naar een woord van u. Heere, wilt u ook daar eens stilstaan, zoals u bij Bartimeus stilstond, die riep, gij, zonen Davids, ontferm u mijner. En zo zijn er in de achterliggende week wellicht geweest, die er in de binnenkamer om geroepen hebben. Heere, zet gij uw voetstap vanmorgen. Want wij gaan vanmorgen luisteren naar uw benen met uw voeten, o grote bruidegom. Uw benen die zijn als marmeren pilaren gegrond op voeten van het dichtste goud. En wilt u zo komen, Heere, ook tot uw volk en kinderen, opdat ze opnieuw weer een blijk van uw liefde en uw gunst mogen ondervinden. Om opnieuw weer onderwezen te worden en iets te mogen opvangen van de schoonheid van u. Want al wat aan u is, is gans begeerlijk. En dat straks uw kerk weer naar huis mag gaan met het lied. Zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend. O gij dochters van Jeruzalem, zoudt u zo uw knecht willen geven wat nodig is om ook dit deel van het lied van de bruidegom, van de bruid over haar bruidegom, de gemeente te mogen voorstellen. En geef gij uw zegen hier in de kerk, bij kinderen, jongeren en ouderen, maar ook als we thuis mee mogen luisteren. Heere, u bent aan tijd nog plaatsgebonden. We dragen elkaar ook hartelijk aan u op. Met alle zorgen en noden die er zo in ons leven kunnen zijn. Van die onbegrepen wegen soms. Van die vragen die in ons hart boven kunnen komen. Waar wij geen antwoord op hebben. Dat kunnen soms ook waarom vragen zijn, als we vastlopen met de dingen die we in ons leven meemaken. Maar Heere, dat we met al die vragen maar tot die grote Salomo, de Heer Jezus Christus, mogen vluchten, die voor alle raadsels antwoorden en oplossingen weet. Heere, zie zo in gunst op ons van boven. De weduwen, de wedunaren dragen wij aan u op, die korter of langer geleden bij het open graf van een geliefde hebben gestaan. Degene die weten wat het is om een kind te moeten verliezen. Heere, wilt u ze gedenken. Heere, wees ook met de gezinnen die geroepen worden om onze kinderen op te voeden in de vreze des Heeren. Wilt u ze daarbij gedenken. Heere, wees ook met die jongeren en kinderen die andere wegen gaan. U bent toch bij machten om verloren zonen en dochters terug te brengen in het rechte pad. En Heere, als wij de kinderzegen niet hebben, of dat wij alleen gebleven zijn in ons leven, Heere, u weet wat dat voor ons kan betekenen. Maar ook daarin, Heere, wilt u voorzien, ook al kunnen we het soms niet bekijken. Heere, wilt u zo in gunst op ons van boven neerzien. Ook degenen die ziek zijn, die langdurig ziek zijn, wilt u genezing geven, onderwerping geven en steeds maar weer een afhankelijk leven of uw medicijnen en kuren wil zegenen. Heere, zo zijn onze ogen op u. Leid ons in uw waarheid en wilt u de duivel op een afstand houden en dat we ons verblijden mogen in uw bedehuis, omdat wij mogen ervaren waar gij uw voetstap zet, daar druipt het al van vet. Hoor ons dan uit genade om de verdienste van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven terwijl we samen gaan. De eerste collecte is voor de eredienst, de tweede collecte voor de diaconie en de derde collecte voor de algemene kosten van de kerk. Terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 145, het vijfde en het zesde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid, uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid en de Heere is recht in al zijn weg en werk. Psalm 145, de versen 5 en 6. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 132 en daarvan het vijfde vers. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan en bidden voor zijn voetbank aan. Sta op tot uw rust, o Heere, met de arken van uw sterkte en eer. Psalm 132, het vijfde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat is het woord van God toch een heel bijzonder boek. De Heer heeft ons 66 boeken gegeven en die vormen samen het woord van God. En elk Bijbelboek heeft zo zijn eigen karakter en elk Bijbelboek heeft ook daarbij zijn eigen thema's en eigen bijzondere woorden. En zo is het ook met het boek Marcus. Een heel bekend woord en een veelzeggend woord in het evangelie naar Marcus is het woordje weg. En als je dat woordje tegenkomt in het boek Marcus, dan betekent dat dikwijls de lijdensweg die iemand moet gaan. En dan heel in het bijzonder de lijdensweg die Christus moest gaan om zondaren zalig te maken. En een heel klein stukje van die lijdensweg hebben we samen gelezen in Marcus 10. De Heer Jezus was vanuit het hoge noorden naar het zuiden getrokken in het Overjordaanse en was in het zuiden terechtgekomen bij de stad Jericho. Het was zijn laatste reis hier op aarde, want hij zou vanuit Jericho weer terugreizen naar Jeruzalem en daar zal zijn lijden tot een ongekend dieptepunt gaan komen. Hij richt als het ware zijn voeten in de richting van Jeruzalem, maar die reis ging door Jericho. En wat heeft hij daar in Jericho gedaan? Daar heeft hij een paar keer stilgestaan. Daar heeft hij een paar keer zijn voeten ingehouden om die weg vervolgens te gaan naar Jeruzalem. Hij stond stil, jongens en meisjes, bij die boom waar Zacchaeus in verborgen zat. Hij stond even buiten Jericho stil bij een arme bedelaar, wiens naam was Bartimeus. En waarom stond hij daar nou stil? Waarom liep hij daar nou niet aan voorbij? Om zijn ontfermende liefde te betonen aan deze twee zondaren. Om zijn hart dat vol is van barmhartigheid te openen voor deze mensen die in zichzelf verloren lagen. En nadat hij zo had stilgestaan bij deze twee mensen, vervolgde hij zijn reis naar Jeruzalem, waar hij als het lam van God de zonde der wereld zou gaan wegdragen, tot aan het kruis van Golgotha. Ja, dat kruis waar ook die voeten, waarmee hij zoveel voetstappen had gezet in het beloofde land, waar ook die voeten met de nagelen werden doorboord en gehecht werden aan het kruis. Kijk, van die voeten, die in nauwe verbinding staan met de benen, heeft de bruid ook gezongen in onze tekst. En daar willen wij vanmorgen bij stilstaan en schrijven als thema boven de prediking de benen van Christus, die spreken van een komende Christus. Die spreken van een dragende Christus en die spreken van een genadige Christus. De benen van Christus, een komende Christus, een dragende Christus en een genadige Christus. De vorige keer, gemeente, hebben wij gehoord over de buik van de bruidegom. En daarmee wilde de bruid aan de dochters van Jeruzalem vertellen wat zij ontdekt had van binnen in de ingewanden van haar bruidegom. Zij heeft willen vertellen wat ze ontdekt had in het hart van haar bruidegom. Dat hart dat zo vervuld was met barmhartigheid, dat zo vervuld was met ontfermende liefde voor haar. Ja, zij heeft het verteld, die ingewanden, o dochters van Jeruzalem, die rommelen van barmhartigheid. Ja, zij heeft het ervaren, want die barmhartigheid waar het hart van de bruidegom vol mee was, heeft hij geopenbaard aan zijn bruid. En die innerlijke barmhartigheden, gemeente, die hebben de bruidegom, die hebben Christus in beweging gebracht. Want over een enkel week mogen we weer samen gaan overdenken hoe God de Vader zijn Zoon uit de hemel gegeven heeft en hoe Christus geboren is in de stal van Bethlehem. Maar niet alleen was dat een daad van de Vader, gemeente, maar het was ook een daad van de Heer Jezus zelf, want Hij wilde naar de hemel, naar de aarde komen. Mag ik het vanmorgen zo eens zeggen, in de lijn van de preek van vorige week? Het hart van de Heer Jezus was zo ontroerd, zo diep, diep ontroerd over de ellendige toestand van een verloren zondaar, dat hij met eerbied gesproken niet meer in de hemel te houden was. Dat zijn liefde en zijn bewogenheid voor zijn verloren kerk zo groot was, dat hij wel in beweging moest komen om die hemelse heerlijkheid te verlaten en hier op aarde neer te dalen, te midden van mensen, te midden van zondige mensen, te midden van een verloren volk, en te midden van deze vijandige wereld, en te midden van zulke zondige mensen, wilde hij zelfs de kruisdood sterven om verzoening voor de zonde te verwerven. En daarom werd hij geboren in Bethlehem. Daarom groeide hij op in het stadje Nazareth. Daarom werd hij gedoopt in de Jordaan toen hij de leeftijd van 30 jaar had bereikt. Want toen was het moment aangebroken dat hij als het ware uit de schaduw van Nazareth tevoorschijn kwam om openbaar te komen onder het volk, om de laatste 3 jaren van zijn leven zijn wandelingen te maken onder zijn volk. Het was ook het moment dat de Heilige Geest neerdaalde in de gedaante van een duif, om hem bekwaam te maken om die laatste reis van 3 jaren naar het kruis te gaan maken. En wat een voetstappen heeft de Heer Jezus niet gezet, met name in die laatste 3 jaren van zijn leven in het beloofde land, gemeente. Wat hebben zijn benen hem gebracht op allerlei verschillende plaatsen. Allemaal plaatsen waar zondaren waren. Dat bracht zijn benen in beweging. Op al die plaatsen waar mensen waren, diep verloren in schuld, maar van hij wist, die heeft mijn Vader lief gehad en ik ga ze zaligen. Kijk, en daar wilde de bruid nou van getuigen, tegenover de dochters van Jeruzalem, die aan haar gevraagd hadden, wat is uw liefste meer dan een andere liefste? En toen is ze ook gaan vertellen over zijn benen gegrond op voeten van het dichtste goud. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren gegrond op voeten van het dichtste goud. Ja, jongens en meisjes, dat woordje schenkelen, dat gebruiken wij niet meer. Dat is een heel oud-Hollands woord. Wij gebruiken daarvoor het woordje benen. En het woordje benen, schenkelen in onze tekst, is afgeleid van een werkwoord dat betekent wandelen of lopen. En dat kunnen we allemaal begrijpen, want je benen en je voeten gebruik je om te wandelen en te lopen. En toch, gemeente, kwam ik er weer achter dat die woorden soms een nog diepere betekenis hebben in het heilig woord van God. Want dat werkwoord waar schenkelen of benen van afgeleid is, dat betekent niet zomaar een wandelen of zomaar een lopen, maar een wandelen, een lopen van iemand die daar inwendig toe aangedreven wordt. Laat ik het nou eens met een eenvoudig voorbeeld duidelijk maken, jongens en meisjes. Stel dat jouw opa en oma bij jou in de straat wonen. Dat is dichtbij. En op een dag gaat de telefoon en opa die belt. En die zegt, nou is oma van de trap gevallen. En ik weet niet wat ik moet doen. Wat gebeurt er dan met je vader of je moeder die dat bericht hoort? Die wordt innerlijk aangedreven om zo snel mogelijk naar oma te gaan, die daaronder aan de trap ligt. En waarom wordt je vader en je moeder innerlijk aangedreven? Wel, ze willen niets liever dan oma helpen, als dat kan. Kijk, daar heb je de betekenis van dat werkwoord, waar het woordje schenkelen, benen van afgeleid is. Het is een lopen door aandrijving, wat van binnenuit komt vanwege de toestand van iemand anders. Misschien preek je al een beetje mee. Zo heeft Christus nu zijn voetstappen gezet onder de mensen. Hij werd innerlijk aangedreven door barmhartigheid en ontfermende liefde vanwege de ellendige toestand van een mensenkind die zichzelf totaal niet meer helpen kan. O, hoor het toch. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat echt verloren ligt. En hoe kwam hij met die rommelende ingewanden, innerlijk aangedreven om tot zo'n zondaar te komen? En zo heeft hij ook letterlijk zijn voetstappen gezet in het beloofde land. Hij trok naar het hoge noorden, ging zelfs de grenzen over tot Tyrus en Sidon, om daar in de nood de redder te zijn van die Canaanese vrouw die niet verder kon komen, heren. Maar ook de hondjes krijgen toch van die kruimels die vallen van de tafel des Heren. En diezelfde voetstappen gingen naar Samaria, want hij moest door Samaria gaan om daar een grote zondares zalig te maken. Hij heeft zijn voetstappen gezet in Capernaum, want hij wilde zich laten vinden door een Melaatse man die aan zijn voeten terechtgekomen is met dat gebed: indien gij wilt, gij kunt me reinigen. Hij zette zijn voetstappen erna in, om daar een jongen op te wekken uit de doden en een zeer bedroefde weduwe te gaan vertroosten. Hij zette zijn voetstappen naar Bethanië, waar vrienden van hem woonden, Maria, Martha en Lazarus, en waar hij zo graag vertoefde. En zo zouden we door kunnen gaan, gemeente. Waar heeft de Heer Jezus zijn voetstappen niet gezet in het beloofde land? Hij maakte zijn wandelingen onder een zondig volk. En elke keer maakte hij het waar, waar hij dan ook terecht kwam. Uw goedheid kroonde jaargetijden, waar gij uw voetstap zet, daar doet ge het al ten zegen dijen, daar druipt het al van vet. Want hij was gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren lag. Welk een komende Christus. En hij komt nog. Nog zet hij zijn voetstappen onder zondaren. Maar hoe dan? Dan gaan we even naar het laatste Bijbelboek, Openbaringen. En wij ontmoeten vanmorgen daar Johannes op Patmos. En die heeft daar heel veel gezien in visioenen. En het eerste wat hij op Patmos gezien heeft op de dag des Heren, toen hij daar was in de stilte aan de oever van de zee op het strand, was de verheerlijkte middelaar, de Heer Jezus Christus. En weet je, gemeente, hij zag de Heer Jezus wandelen. Hij zag de Heer Jezus wandelen tussen 7 gouden kandelaren. En Johannes heeft het heel goed gezien toen hij daar wandelde tussen die 7 gouden kandelaren, had hij in zijn handen 7 gouden sterren. Wat zou dat betekenen? Nou, het staat in de Bijbel, de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die gij gezien hebt, zijn de 7 gemeenten. Dus wat zag Johannes? Hij zag de Heer Jezus wandelen tussen zijn gemeenten. En 7 is het getal van de volheid en dat betekent al zijn gemeenten die er altijd zullen zijn op alle tijden in alle plaatsen. Daar wandelt hij en hoe wandelt hij te midden van zijn gemeenten? Met de 7 sterren in zijn hand, dat zijn de engelen der gemeenten, dat zijn de dienaren van het heilig evangelie. En overal gemeente waar hij een ware dienaar van hem zendt, daar komt hij door middel van die dienaar zelf tot de gemeente. En overal waar hij een dienaar zendt die zijn voetstappen zet te midden van een gemeente, daar zet hij zelf door middel van die dienstknecht zijn voetstappen. En daarom mogen wij met recht zeggen, is hij ook vandaag in ons midden als één die dient. En in dat licht mocht Jesaja zeggen, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgene die het goede boodschapt, die de vrede doet horen, degene die de goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen, degene die tot Sion zegt, uw God is koning. En gemeente, ook deze morgen, zoals het met alle diensten is, wandelt hij in ons midden. En dat maakt de Jeruzalemkerk en ook alle andere plaatsen waar dit gebeurt, tot een heilige plaats. Beseft u dat? Je zit hier niet zomaar in een gebouw. Hier is Christus aanwezig. En dat bepaalt ook altijd weer hoe je naar Gods huis komt, hoe je je kleedt in Gods huis, hoe je zit in Gods huis, hoe je je voorbereidt op dat moment dat je in de bank gaat zitten, of dat nou op de galerij is of hier beneden, waar Christus zijn wandelingen maakt door de rijen heen. Zo wordt er toch wel eens gebeden door ouderling in de consistorie, door dienaar op het woord, op de kansel, Heere, zou u de rijen nog eens door willen gaan? En zo komt hij deze morgen en hij staat bij een onbekeerde jongen. Wie is dat vanmorgen? Jongens? Wie is er nog onbekeerd? Hij staat vanmorgen bij je stil. Ja, je ziet hem niet, maar hij is er. En hij zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. Wie is hier een onbekeerd meisje? Waar zitten ze vanmorgen? Onbekeerde meisjes, waar zijn jullie? De Heer Jezus staat bij je stil. Niet ik, maar Hij. En Hij zegt, hoor, o dochter. En zie, neig uw oor en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Terwijl hij uw Heere is, zo buig u voor hem neder. Er zitten hier mensen in de kracht van hun leven. Ik zie te velen zitten. En onder die mensen zijn er onbekeerd. Dat merk je heel gauw als je een gesprekje met elkaar hebt. En de Heer Jezus, man, vrouw, staat deze morgen bij u stil. En hij zegt, keer weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. We hebben ook oude mensen in ons midden. Sommigen mogen door Gods goedheid nog naar Gods huis komen. Anderen zitten thuis mee te luisteren. En hij staat vanmorgen stil. Bij uw bank. En hij zegt, de goddelozen verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeren zich tot de Heere, zo zal hij zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Dan ben je al over de 80, dan ben je misschien al de 90 gepasseerd, en wat een zonde liggen er onbekeerde oude zondaar. Maar hij vergeeft menigvuldiglijk. En weet u bij wie hij in het bijzonder stil wil staan vanmorgen? Bij die mensen die hun ellende hebben leren kennen. Wie is dat nou vanmorgen? Die als een arme bedelaar aan de kant van de weg zit. En die anders meer kan roepen, gij zonen Davids, ontferm u mijne. Mag ik het eens vragen, wie is het vanmorgen om Jezus te doen? Wie is het om Christus te doen? Hij staat bij u. Hij roept u. En hij komt vanmorgen en hij zegt, wat wilt gij dat ik u doen zal? O, kom dan toch zoals Bartimeus kwam. Als een arme zondaar. Als een blinde zondaar. Hij staat in het midden van u. Als een die dient. Hij zet zijn voetstappen door de prediking van het woord. En hij komt tot u. O, hij is vanmorgen gekomen. En hij zegt het opnieuw. Al wat de Vader mij geeft zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Stort dan voor hem maar uit je ganse hart. En zeg tot hem maar wat je hart van hem begeert. Ja, verlustig u in de Heere, zo zal hij u geven de begeerten van uw hart. Heeft Bartimeus dat ook niet ervaren? Heeft die komende Christus die zijn voetstappen richtte tot Bartimeus, die zijn voetstappen inhield bij Bartimeus, heeft hij deze zondaar niet ziende gemaakt? Heeft hij tegen deze zondaar niet gezegd, ga heen, uw geloof heeft u behouden, uw zonden zijn u vergeven, u bent met God verzoend en daarom zal God nooit meer op je toornen en nooit meer op je schelden. Ga heen in vrede, vrede door het bloed des kruises. O gemeente, zo komt hij nog. Zo wil hij zijn voetstappen zetten onder ons. En nog is hij met innerlijke ontferming bewogen. Nog wordt hij innerlijk aangedreven om verloren zondaren op te zoeken. En woorden van zaligheid tot zulke zondaren te spreken. En dat kan hij doen. Hij kan dat doen, want die komende Christus is ook een dragende Christus. Hoor maar eens wat de bruid heeft gezegd. Die benen van mijn bruidegom zijn als pilaren van marmer. Onze tweede gedachte, de dragende Christus. O, het is voor de bruid zo'n groot wonder geworden in haar leven. Dat de bruidegom zijn voetstappen wilde zetten in haar richting. Dat hij gekomen is tot haar. En ze is erachter gekomen, er was niets te veel voor mijn bruidegom. En voor mijn bruidegom bestaan er geen blokkades om tot mij te komen. En waar ik niet tot hem kan komen, daar wil hij tot mij komen. Al liggen er bergen van onmogelijkheden tussen hem en mij. Maar hij kan tot mij komen. En hij is ook tot mij gekomen. Daarom horen wij die bruid ook zeggen: dat is de stem van mijn liefste. Ziet hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Ja, hij was tot haar gekomen, niet één keer, niet twee keer, maar steeds weer opnieuw kwam hij tot haar, tot zijn hof. Al moest hij door de dichte nachtmist heen, al was zijn hoofd vervuld met de dauw en zijn haarlokken met nachtdruppen, het maakte voor hem niet uit. Hij kwam door de grootste moeilijkheden heen, innerlijk gedreven door de liefde tot zijn bruid. En waarom kon niets en niemand hem tegenhouden, gemeente? Waarom waren er voor deze bruidegom nou geen blokkaden om tot een zondaar te komen? Omdat hij een sterke held is, die bij machten was om werkelijk het zwaarste te dragen dat denkbaar is. Zwaarder nog dan de poort van Gaza, die door Simson kilometers verderop werd neergelegd. Want zijn benen waren gelijk marmeren pilaren. Ja, hoe kwam de bruid er nou toch weer toe om dat zo te zeggen? Nou, dat had ze ook weer ontdekt in het paleis van koning Salomo. Want Salomo was enorm rijk. En zijn paleis was gemaakt van de meest dure en kostbare materialen. En zo waren er in zijn paleis niet alleen pilaren van cederhout te vinden, maar ook marmeren pilaren, die de balken en het dak van het huis moesten dragen, zoals deze pilaren ook het dak van het kerkgebouw moeten dragen. En trouwens, zulke pilaren waren ook in de tempel te vinden. Het waren marmeren pilaren gemaakt van een hardsteensoort, die daardoor een grote draagkracht in zich hadden. Wel, zo wil de bruid zeggen, heeft mijn bruidegom, hebben de benen van mijn bruidegom een onuitsprekelijke grote draagkracht. En daarom ga ik die benen vergelijken met de pilaren die van marmer zijn gemaakt. En laat eens gaan overdenken, gemeente. Als de bruid nu zegt dat haar bruidegom benen heeft als marmerpilaren, wat dat nu zegt over de benen van de Heer Jezus Christus. Wat hebben die benen zeer veel gedragen. Ze hebben allereerst de zonde gedragen. Want God de Vader heeft alle ongerechtigheid op hem gelegd. Hij heeft alle ongerechtigheden gedragen, staat er in de Bijbel. Hij heeft die ongerechtigheden in zijn lichaam gedragen, zo zegt Petrus, op het kruishout. En Jesaja heeft het ook geprofeteerd: wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een igwak naar onze eigen weg, doch de Heer heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En dat woordje aanlopen, gemeente, heeft een bijzondere betekenis. Aanlopen roept het beeld op van een ontmoeting. De ongerechtigheden hebben Christus ontmoet. En Christus hebben de ongerechtigheden ontmoet. Dat betekent aanlopen. En dan in de zin van, ze hebben hem getroffen. Zoals de zonnestralen, jongens en meisjes, samen kunnen komen via een brandglas tot één brandpunt Zo zijn alle ongerechtigheden op Christus aangekomen. En dan moet u eens even overdenken. Als de Heer in je leven begint te werken en je krijgt te zien dat je gezondigd hebt, dan ga je ontdekken dat je een stroom van ongerechtigheden met je draagt. En dat laat al zien hoeveel dat is. Nou, als één persoon al moet ervaren dat er een stroom van ongerechtigheden de overhand op mij heeft. Wat een stromen van ongerechtigheid. Van een schare die niemand kan tellen. Zijn allemaal op de Heer Jezus gelegd. Dan moet je toch wel sterke benen hebben om deze ontzaglijke last van zonde en schuld te kunnen dragen. Het is nog meer dan alle oceanen en zeeën van deze wereld bij elkaar. En al die zonden zijn als golven en baren over de Heer Jezus heen gegaan. Ze zijn op rekening van de Heer Jezus gezet, alsof hij ze zelf had gedaan. En gemeente, dan heeft de Heer Jezus niet één van die zonden van zich afgeworpen. Maar vrijwillig heeft hij al die ongerechtigheden op zijn schouders laten leggen door zijn vader. Want zo was het afgesproken in het verbond der verlossing. Ik zal borg bij u zijn, o vader. Voor mijn ganse bruidskerk. En ik zal al die ongerechtigheden op mij nemen. En ik zal daarbij de straf dragen. Vader, ik zal alles betalen tot de laatste penning toe. Opdat die zwarte bruid vergeving van zonde zal ontvangen en het eeuwige leven. Ja, vader, ik zal alle ongerechtigheden dragen. En daarbij zal ik de vloek van de wet dragen. En daarbovenop zal ik uw toorn gaan dragen. O gemeente, dan moest er toch wel een middelaar zijn, met benen als marmeren pilaren, om deze ontzaglijke last te kunnen dragen. O, zijn benen spreken van zijn menselijke natuur. Hij heeft benen zoals onze benen zijn. Maar als ze hier worden vergeleken met het marmer, dan ziet het op zijn goddelijke natuur, waardoor hij die grote last kon dragen. En daarom, arme zondaar in onze midden, als je nou denkt dat je te veel gezondigd hebt, en je denkt dat er voor uw zonden geen plaats is op de schouders van Christus, laat dit dan eens tot hoop en verwachting mogen geven, dat hij zo'n grote last heeft willen dragen, dat hij zelfs uw zonden heeft kunnen wegdragen. Welk een sterke held, welk een sterke benen als marmeren pilaren. En daarom mag er ook gepredikt worden, zie, o, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld weggedragen heeft. O, arme zondaar die gebukt gaat onder de last van je zonden en plagen. Zie op hem, zie op hem. Hij is de grote zondedrager. En hij weet echt raad met die stromen van uw ongerechtigheden. O, dat je toch eens door het werk van Gods geest vervaardigd werd om met heel je zondelast te vluchten tot dat Lam Gods.
om nou eens door het geloof die zondelast van je te mogen werpen op dat Lam Gods, zoals in oude tijden een offeraar zijn hand mocht leggen op het offerdier, waarmee als het ware zegt, nu leg ik al mijn zonden op het offerdier, opdat hij voor mij zou sterven, want hij, de Heer Jezus Christus, is bij machte om die ganse zondeschuld weg te dragen, want zijn benen zijn als marmeren pilaren. Maar gemeente, hij is niet alleen bij macht om zonden weg te dragen. Hij heeft zulke sterke benen dat hij zelfs een zondaar kan dragen. En heeft de Heer dat niet heerlijk voorgesteld in die bekende gelijkenis van het verloren schaap? Is hier vanmorgen zo'n verloren schaap dat er geleerd heeft, alleen Hij kan mij redden. Alleen Christus kan mij nog verlossen. Zit hier vanmorgen een zondaar die het roept van binnen in zijn hart, Heere Jezus, kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt, och Heere, och weet mijn ziel door u gered. Wees, Heere Jezus, mij de zondaar genadig. Hier wordt u een Christus gepredikt, met benen als marmeren pilaren. En hij gaat erop uit om het verlorene te zoeken. Hij heeft er alles voor over om dat ene verloren schaap te zoeken. Alles trotseert hij. Door de moeite heen gaat hij. Door de dalen heen, over de bergen heen, door de struiken en de bossen heen. Zoekt hij het verlorene. En hij rust niet voordat hij het verlorene gevonden heeft. Daarom komt hij elke keer weer in de prediking. En blijft hij stilstaan bij de bank waar u zit. En blijft hij er roepen. En als hij dat verloren schaap vindt, dan buigt hij in ontferming over dat schaap zich neer. Hij verzorgt het, hij heelt het, hij spreekt helende woorden, vertroostende woorden, en hij geeft water en voedsel. En dan, wat zegt die gelijkenis dan? Dan neemt hij dat schaap op zijn sterke schouders. En dan draagt hij dat schaap terug over dezelfde weg waar het weggedoold is. Om dat schaap te laten zien, o mijn schaap, zie toch eens welke zondige wegen en zondige voetstappen je gezet hebt toen je bij mij vandaan gezworven bent. Maar tegelijkertijd zal hij op die weg laten zien, o mijn schaap, nu heb ik alles voor je over gehad om diezelfde weg te gaan, om door lijden en sterven al je zondige wegen en zondige daden weg te dragen. En dan zal hij je gaan vertroosten met zijn offer. Dan zal hij je gaan vertroosten dat hij de zonden weggedragen heeft. En dat hij bij machte is om je te dragen uit je verlorenheid tot het vaderhart van God. Om je zo in de weg van verzoening door voldoening met God te verzoenen. Dat is het werk van de goede herder. Hij draagt een zondaar weer in een verzoende betrekking met God. En dan zul je erachter komen dat hij zulke sterke benen heeft, dat hij je van eeuwigheid al gedragen heeft, hier van binnen in zijn hart, zoals de hoge priester de borstlap droeg met de stenen, met de namen van de 12 stammen, zo heeft hij zijn kerk gedragen van eeuwigheid tot eeuwigheid in zijn hart. O, wat een zalige plaats om die sterke schouders van Christus te mogen zijn. Daar wordt zijn liefde ervaren. Daar wordt zijn gunst geproefd. Daar wordt zijn barmhartigheid genoten. Daar mag je je gedragen weten door die lieve bruidegom. Maar er is nog iets wat hij kan dragen. Nog meer? Ja, gemeente, nog meer. Hij is zo sterk. Hij is zo sterk. Hij kan de zonde dragen. Hij kan de vloek dragen. Hij kan de toren dragen. Hij kan de zondaar dragen. En ten vijfde kan hij ook alle lasten dragen. Die zijn kerk ook moeten dragen. Ik las iets heel moois in een preek van een andere dienaar van Christus over deze tekst. Ik dacht, laat ik het maar even voorlezen. Als de sterke God draagt hij u, welke lasten u ook heeft aan druk en kruis, aan moeite en verdriet, aan tegenslagen en tegenheden. Het zijn zware lasten die u zelf niet dragen kunt. En daarom zegt die sterke Christus tot u, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ja, ga niet alleen door het leven. Die last is veel te zwaar. Laat één uw sterkte geven. Ga tot de middelaar. Hoe waar is dat? Christus is ook de grote lastdrager. En wat is hij sterk? Hij draagt de lasten mee die hij zijn kerk in zijn wijsheid opgelegd heeft. En hij is zo sterk, gemeente, dat als zijn kerk dreigt te bezwijken onder de lasten die zij moeten dragen, draagt hij zelfs zijn kerk met de last. Je kent het bekende gedicht toch wel, van die voetstappen in het zand, hè? Dan ziet de dichter heel de tijd twee sporen, de voetstappen van de Heere en de voetstappen van die dichter. Maar toen brak er een moeilijke tijd aan in het leven van deze dichter. De Heere legde in zijn wijsheid een grote last op waar hij onder dreigde te bezwijken. En toen hij opeens achterom keek, zag hij nog maar één spoor, voetstappen. Zou de Heere hem vergeten zijn? Het deed de dichter vragen, Heere, waarom dan toch? Juist toen ik het nodig had, juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van mijn pad. Zei de Heere toen, mijn kind, toen het moeilijk was, heb ik je gedragen. Wat een sterke held, hè. Kind van God in ons midden, daar kun je toch wel van getuigen. Toen je dacht dat je het niet meer kon dragen, droeg hij je. En bezweek je niet. Want zijn benen, zijn schenkelen, zijn als marmeren pilaren. Wat een sterke, krachtige benen heeft Christus. En daar heeft de bruid van mogen getuigen tegen de dochters van Jeruzalem. En als ze dat gezegd heeft, wil ze nog iets zeggen over die benen van Christus. Want zij zegt, die benen, die waren gegrond op voeten van het dichtste goud. We gaan naar onze laatste gedachte. Daarin ontmoeten wij een genadige Christus. Wij hoorden dat de bruid de benen ging vergelijken met pilaren die zij gezien had in het paleis van Salomo. Om het dak en de balken te kunnen dragen. En al die paleizen in die tijd hadden van zulke pilaren. En die pilaren waren meestal gezet in een voetstuk. Soms was dat van koper, soms was dat van zilver. En als een koning heel erg rijk was, dan waren die voetstukken zelfs van goud. En blijkbaar is dat ook in het paleis van Salomo zo geweest. En dat kwam in de herinnering terug bij de bruid toen zij zei, ja, die benen van mijn bruidegom, die lijken nou precies op die marmerpilaren met zo'n prachtige gouden voet aan de onderkant, waarin die pilaren gegrond zijn. Maar er was nog iets dat haar deed denken aan voeten van goud. Want zij was natuurlijk ook in het paleis van koning Salomo geweest en zij was ook in de troonzaal van Salomo geweest. En ik heb de vorige keer ook al iets gezegd over die troonzaal. Dat was een hele bijzondere troonzaal waar koning Salomo rechtszittingen hield, waarin mensen wilden ontmoeten en waar mensen hun hart mochten uitstorten. Ik lees in 2 Kronieken 9 vers 18. En de troon had 6 trappen. En dan komt het. En een voetbank van goud aan de troon vast zijnde. En dan schrijft schrijven verder en leuningen bij de zijden tot de zitplaats toe. En 2 leeuwen stonden bij de leuningen. Dus de koning zat er op een troon, helemaal van elpenbeen gemaakt, van ivoor, overtrokken met goud, met 6 treden. En als je dan boven aan die troon kwam, vlak voor die stoel, had hij een prachtige gouden voetbank, waar hij zijn voeten opzette als hij op de troon ging zitten. En als nou iemand op audiëntie wilde komen bij de koning, dan kwam hij die troonzaal binnen, en hij liep naar de troon. En hij besteeg die 6 treden van de troon en vlak voor die gouden voetbank knielde hij neer. De plaats waar de koning zijn voeten had neergezet op die gouden plaat. En dan gebeurde het in die tijd dat dan zo'n persoon die tot de koning kwam de voeten eerbiedig aanraakte of zelfs die voeten kuste. En daar op die plaats, bij die gouden voetbank, waar de voeten van de koning op rusten, daar mocht hij zijn hart uitstorten, daar mocht hij zijn verzoek indienen, daar mocht hij al zijn raadsels bekendmaken. En we weten van koning Salomo dat hij een hele wijze koning was, dat hij al die raadsels kon verklaren en uitleggen. Met andere woorden, aan de voeten van Salomo ontving zo'n persoon genade. En dan mag ik u vanmorgen prediken: meer dan Salomo is Christus. En wie aan zijn voeten terecht mag komen, zal ontdekken dat daar een goud aan genade te vinden is. Want goud wordt in de Bijbel nog wel eens gebruikt als het beeld van zijn genade. Ben je ook al aan zijn voeten terechtgekomen? Bent u aan zijn voeten terechtgekomen? Dan denk ik tenslotte aan iemand die ook aan zijn voeten terechtgekomen is. Het is een vrouw. Wij vinden haar in Lucas 7, een grote zondares. En zij kwam terecht aan de voeten van de Heer Jezus. Een betere plek is niet denkbaar. Ja, zij was een grote zondares. Weet u waarom, gemeente? Haar voetstappen hadden haar op vele zondige plaatsen gebracht. Deze zondares was in Adam gevallen. Adam die bij God is weggelopen. Adam die God de rug heeft toegekeerd en die zijn voetstappen zette in de richting van de duivel en de zonde. En is dat niet het beeld van ons allemaal, gemeente? En daarom overdenk vanmorgen eens. Hoe is uw levenswandel geweest? Zeg jongeren, waar hebben jouw voetstappen je gezet? Hebben jouw voetstappen je wel eens op plekken gebracht waar je helemaal niet mag zijn? Heeft de Heer gezien hoor. Met je gedoopt voorhoofd, misschien wel met je belijdenis. Dat je op plaatsen was waar God niet werd gediend, maar de duivel. Waar liggen jouw voetstappen in deze wereld? Liggen de voetstappen in een discotheek? Op parties, in barretjes. Je mag blij zijn dat God niet kwam om je weg te nemen uit dit leven, want daar kun je God niet ontmoeten. Weet je wat Gods woord zegt over onze voetstappen, gemeente? Uw voeten lopen tot het kwade, dat zegt Jesaja. Uw voeten lopen tot het boze, dat zegt koning Salomo.
En Paulus die zei tegen de gemeente van Romeinen, uw voeten zijn snel om bloed te vergieten. Is het zo niet met u, met jou, met mij? O, wat zijn onze zonden velen. En daar is deze zondares ook achter gekomen, die daar staat aan Jezus' voeten. Kijk eens hoe ze daar staat. Ze staat te wenen. Hoe komt ze daar eigenlijk? Wel, dat is de trekkende liefde van de Vader, maar ze heeft van Jezus gehoord. En ze heeft gehoord, er is er maar één die mij kan redden van al mijn zonden. Er is er maar één die mij kan verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. En toen ze hoorde dat Jezus in de stad gekomen is waar ze woonde, heeft ze haar voeten gericht tot hem. Toen is ze tot Jezus gevlucht en daar staat ze aan zijn voeten en ze huilt. Bittere tranen over al die zondige wegen die zij naar leven is gegaan. Tranen van oprecht berouw zie je ze vallen op de voeten van Jezus. De voeten van Jezus worden drijfnat van de tranen van deze vrouw. En wat doet ze dan? Dan gaat ze met de lange haren die God een vrouw gegeven heeft tot sieraad, gaat ze de voeten van Jezus afdrogen. En daar heeft ze in stilte haar hart uitgestort. En daar heeft ze als een rechteloze zondaar gesmeekt om genade, om vergeving van haar zonde. Ben je zo al aan zijn voeten terechtgekomen? Omdat je het geleerd heeft en ontdekt heeft in het heilig evangelie. Hij alleen, heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hunne smarten, die in hun zonden en ellende tot hem zich de genezing wenden. Wat een onmisbare plaats worden de voeten van Christus. Daar ontvang je geestelijke lessen. Daar vind je genade in zijn ogen. Daar schenkt hij vergeving van zonde. Heeft die zondares dat niet mogen ervaren? Al haar zonden, en dat waren er vele, werden haar vergeven. Ze mocht heen gaan in vrede. Vrede door het bloed des kruises. O ja, die vrouw had naar Gods recht ook de dood verdiend. Als de Heer Jezus haar zou slaan met het zwaard van Gods recht, was het verdiend geweest, maar dat deed hij niet. Want hij zou zichzelf laten slaan door het wrekend zwaard van Gods recht. En daarom kon hij die vrouw de zonden vergeven. Zij had de voeten van Jezus gekust. Nat gemaakt met haar tranen. En al kan dat letterlijk zo niet meer, maar ik zou u vanmorgen tenslotte toch dit eens willen vragen. Juist degene die God vrezen, heb je die voeten van Jezus wel eens nat gemaakt met je tranen? Ja, dominee, hoe is dat dan? Laat ik het heel eenvoudig zeggen. Dat je in de stilte overdenkt wat die voeten van Jezus gedaan hebben. En wat er met die voeten van Jezus is gebeurd, dat ook die voeten aan het kruis van Golgotha doorboord moesten worden vanwege je zonde. Dan kan het toch niet anders of je hart verbreekt. Dan ga je wenen, ziende en overdenkende die gezegende doorboorde middelaarsvoeten van de Heer Jezus. Daar aan zijn voeten, waar dat bloed druppelt uit die verwonde voeten, worden de zonden zo bitter. Daar worden de zonden zo pijnlijk. Want dan ga je het verstaan, ook die voeten zijn doorboord geworden vanwege al mijn zondige voetstappen. Vanwege mijn zondige levenswandel. Heere Jezus, wat hebt u bewogen zelfs uw voeten te laten doorboren vanwege mijn zonden. Maar dan zegt Christus, dat wilde ik doen, opdat het bloed uit mijn voeten zou vloeien tot vergeving van al je zondige wegen, om dan die voeten
door het geloof te mogen kussen. Maar ook om te leren om die voetstappen te drukken. Achter hem aan, die overste leidsman des geloofs. Om het spoor der gerechtigheid achter hem te gaan. De loopbaan van het ware geloof. De weg van de oprechte liefde. Het pad van de levendige hoop. Jazeker, maar ook door het dal van de schaduw des doods. Ook door de woestijnen van een stervend leven. Maar hij gaat voorop. Zijn voetstappen drukt hij eerst. Om ze vervolgens je eigen voetstap in zijn voetstappen te zetten. En wat gaat hij je dan leren? Als die grote overste leidsmannen voleinde des geloofs. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij je zijn. En door de rivieren, ze zullen je niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, gij zult niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken. Want ik ben met u en ik ga voorop en mijn genade is u genoeg. Ik zal je wel leren hoe je wandelen moet. Ik zal je wel leren hoe je mijn voetstappen moet drukken. Totdat je komen mag waar ik ben. Namelijk in het huis mijns vaders. En als dan het tijd aangebroken is dat ik je op zal nemen in eeuwige heerlijkheid, dan zul je in mijn woning in mogen gaan. Dan zul je mogen buigen voor de gouden voetbank hierboven in de hemel. Ja, dan zul je mijn gezegende, mijn gouden voeten beet nemen. Dan zul je je handen klemmen op mijn voeten die eens doorboord waren, zoals eens Maria Magdalena mijn voeten vasthield in de hof van Jozef Maria Arimathea. Maar dan zal ik niet tegen je zeggen, houd mij niet vast. Maar dan zal ik zeggen, houd mijn voeten, mijn gouden voeten, maar voor eeuwig vast, want ik zal eeuwig met je zijn. En gij zult eeuwig met mij zijn. Amen.
Heere, zo wilde gij uw voetstappen zetten, opnieuw, opnieuw, te midden van de gemeente. En Heere, u weet volmaakt voor wie het tot zegen mocht zijn deze morgen. Heere, en als we het kerkgebouw gaan verlaten en we zijn nog steeds dezelfde, wilt u ons dan achtervolgen met uw voetstappen? En wil u zondaren grijpen? En laat het ook tot troost mogen zijn voor degenen die u vrezen. Hartelijk dank, Heere. En wil u het steeds weer zo maken waar gij uw voetstap zet. Daar doet ge ten zegen dijen. Daar druipt het alles van het vet. Heere, dat spreekt van de overvloed van genade voor een arme zondaar. Wilt u ons ook deze middag weer samenbrengen om onderwijs te krijgen over de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Zou u opnieuw in ons midden willen zijn? Verdiend hebben wij het niet, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen Psalm 103, het zesde vers. Dat eindigt met de woorden: zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. 103, het zesde vers. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.